Goedenavond, kijkers thuis, mensen op de publieke tribune, fracties, wethouder, ambtelijke ondersteuning. We zitten bij sessie 1b in het werkcafé. En er staan 3 onderwerpen in de eerste sessie op de agenda. Eerst is de financiële stukken GGD en OG. Portefeuillehouder is de heer Huizinga. Ambtelijke ondersteuning mevrouw Ufkes. En er zijn geen insprekers, dus het college mag zijn pitch houden.
Dat is heel fijn, voorzitter. Dank u wel. In het kort kunnen we terugblikken en vooruitblikken. Namelijk de verantwoording over het jaar 2023. Een jaar voor het eerst voor de GGD weer een rustige vaarwater na corona. Waarin de wettelijke taken goed zijn uitgevoerd en er zelfs een incidenteel positief resultaat is geboekt. En de begroting 2025 die in lijn is met de uitgangspuntennota. En het is wat ons betreft belangrijk om de taken goed te blijven uitvoeren. Dus het college stelt voor een zienswijze te geven richting onze GGD en die behelst het akkoord gaan met de inwonerbijdrage voor 2025, maar een heroverweging daarvan te maken richting 2026. De vinger goed aan de pols te houden als het gaat om de PNC-cyclus, de dienstverlening ook echt rondom Gala, ISA en de risico's weerstandscapaciteit goed in de gaten te houden en het uitwerken van een raadsadviescommissie waar u natuurlijk ook in gezamenlijkheid vast en zeker ook in relatie tot andere gemeenschappelijke regelingen uitspraak over wil doen. Dus dat is ons voorstel aan u en we willen daar graag over in gesprek. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik eens even rondkijken of er vragen zijn. Ik zie een aantal vingers. Ik begin vooraan bij de heer Hilfrink, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het is echt heel prettig om te zien dat er goed geluisterd is naar de vorige beeldvormende behandeling. En de zienswijze zijn we ook heel blij mee. En met name het punt van die heroverweging van de indexatie. En onze vraag is eigenlijk van in hoeverre acht u dat kansrijk? U heeft contacten zo her en der. Dat was de vraag.
Dank u wel. En de heer Boerman, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit een beetje in dezelfde lijn. GGD NOG heeft in de afgelopen jaren problemen met de bedrijfsvoering gehad. Hiervoor is het programma GGD Robuust opgestart. Dit programma loopt over de periode 22 tot en met 26 met als doel om de GGD robuuster te maken en kwalitatief te versterken. De verschillende gemeenten hebben hier financieel aan bijgedragen of dragen daar nog steeds aan bij. En nu wordt in de zienswijze aangegeven om vanaf 26 te gaan bezuinigen op het verstrekken budget aan de GGD. Nog in de afwikkeling van het programma GGD Robuust en de forse bezuiniging kan de GGD dit aan. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Kastelein, gemeente Belangen Doetinchem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag ging ook over de zienswijze en de kans van slagen daarvan. Wordt die alleen door Doetinchem ingediend of is het een algemene?
Dank u wel. De heer Bosman, SP. Oh, ik dacht dat ik uw hand zag. Sorry. Even de rechterkant. Nee, de portefeuillehouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Terechte vraag van de heer Hilfrink en de heer Kastelein over de zienswijze. Nou, u snapt dat ons college niet alleen opereert en ook afstemming heeft in de regio. Dat is bij een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten soms wel een ander verhaal dan een gemeenschappelijke regeling van bijvoorbeeld 3 gemeenten. Nou, u ziet naast mij de nieuwe Lisbeth, zouden we kunnen zeggen. Maar Trinette Ufkes is afkomstig uit een van de andere gemeenten in onze GGD-regio. En vandaag begreep ik van haar dat er goede afstemming is geweest, ook ambtelijk, tussen de verschillende gemeenten in onze regio. En we zien dat in verschillende gemeenten in de Achterhoek is afstemming geweest. Daar heb ik zelf ook onder andere aan bijgedragen. Maar ik heb van Trinette Ufkes begrepen dat er ook in de bredere regio afstemming is over deze zienswijze. En dan is de vraag van de heer Boerman. Daarmee concluderend, misschien ga ik iets te snel concluderen, voorzitter, is het zo dat die zienswijze wellicht net in wat andere vorm, maar ook wel soms in gelijke vorm richting GGD zal gaan. En daar zal door de GGD dan ook, als die in meerderheid ook wordt ingediend, zal er in ieder geval zullen de voorstellen over moeten gedaan worden en zal dat ook aan u teruggekoppeld moeten worden. De vraag van de heer Boerman is dan natuurlijk wel heel terecht. Van, we hebben de laatste jaren gezien dat we een smalle GGD hebben, om het zo te zeggen. Het aantal taken binnen onze GGD is relatief beperkt als je het vergelijkt met andere GGD'en. En daarvoor is het programma GGD NOG Robuust gestart. En het is zo dat dat de laatste tijd ook wat heeft opgeleverd. Namelijk een nauwe samenwerking met andere gemeenschappelijke regelingen. Ook een samenwerking in het zogenaamde servicecentrum, waarin we een aantal overheadtaken ook met elkaar oppakken. Nou, zo zijn er verschillende andere samenwerkingen, bijvoorbeeld rond personeel. Die samenwerkingen die moeten wat ons betreft, als we naar het college kijken, ook voortgezet worden. Maar voorzitter, het is wel zo dat we, als we kijken naar de fase waarin de GGD zich nu bevindt en ook waarin de gemeenten zich bevinden, dan is het naar het idee van het college een goede zaak dat we op dit moment wel een afstemming doen over, is de indexering zoals we die in het verleden hebben afgesproken nog actueel? Ja, en wat kunnen gemeenten financieel bijdragen en wat is ook financieel nodig om de GGD adequaat en goed de taken te laten uitvoeren? En wij denken dat het op dit moment passend is om dat te doen. Zeker ook omdat we zien dat op dit moment het personeel weer wat beter toestroomt tot de GGD. Ik heb u eerder wel eens verteld dat het vinden van artsen en verpleegkundigen ontzettend moeilijk was. Nou, op dit moment lijkt dat weer wat eenvoudiger. Nou ja, ik wil nog niet helemaal staan te juichen, maar er zijn wat signalen dat dat wat beter verloopt. Dus dat is zo'n aspect op basis waarvan ons college inschat dat het nu goed is om dat gesprek ook wel te gaan voeren. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik zit even te kijken of er iets is blijven hangen. Volgens mij niet. Is er nog een behoefte aan een tweede termijn? Nee, ik zie niet. Dan neem ik aan dat het beeld compleet is. Klopt dat? Dan wil ik vingers zien voor een hamerstuk. Dan wordt het een hamerstuk en dan wordt het nog even bekeken of het 27 juni is of 11 juli. En dat was vanaf morgen geloof ik bekend, hè?
Ja.
Oké. Dank u. Dan gaan we naar het. Ik weet niet of er nog een wisseling trouwens. Ja. Dan gaan we nu verder met het tweede agendapunt, begrotingwijziging en begroting 2025 gemeenschappelijke regeling Laborijn. Wederom met wethouder Huizinga, die doet het zonder ondersteuning, zie ik. Er zijn geen insprekers, dus dan mag de heer Huizinga zijn 1 minuut nu volpraten.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga mijn best doen. Dat lukt meestal trouwens wel, dat volpraten. Als we kijken naar de begroting en meerjarenraming van Laborijn, dan hebben wij van de gemeenteraad, van uw raad, een zienswijze gekregen, voorzitter. En die zienswijze die heeft geleid tot een aantal inhoudelijke maatregelen. En ik kan u zeggen dat schuurt. Dus die inhoudelijke maatregelen, daar is Laborijn niet laaiend enthousiast over. Aan de andere kant wil ik ook eerlijk zijn, de maatregelen die u terugvindt, die hebben ook geleid tot een sluitende begroting en in ieder geval een perspectief voor de komende tijd dat sluitend is, niet helemaal, en dat is ook een bewuste keuze vanaf 2027. Maar we hebben ook gezien dat die schurende maatregelen wellicht ook gewoon op een goede manier beheersbaar uit te voeren zijn en in ieder geval ook leiden tot beheersbare financiën. En dat is een naar ons idee goed uitgangspunt. Dus kortom, maatregelen zijn voelbaar, ook voor inwoners als we het zo inschatten en voor werkgevers. Maar het is een goed afgewogen geheel en wij zien erop toe dat Laborijn ook aan de kerntaak zal kunnen blijven voldoen en dat ligt eigenlijk aan u voor. Dank u.
Dank u wel. En dan ga ik kijken of er nog fracties zijn die vragen hebben. Oké, dan begin ik achteraan bij de heer Kostelis, Forum voor Democratie.
Ja, dankjewel. Wat is de reden dat van de verwachte stijging van het aantal inwoners dat gebruik gaat maken van de dienstverlening van Laborijn? En is er nagedacht over eventuele nieuwe maatregelen om het toenemend aantal mensen met een bijstandsuitkering terug te dringen?
Dank u wel. De heer Bosman, SP.
Dank u, voorzitter. Welke gevolgen heeft het afbouwen van jobcoaching op de mensen die het betreft? Als er minder ondersteuning is voor uitkeringsgerechtigden, bestaat niet het gevaar dat mensen langer van hun uitkering gebruik moeten maken? Waarom is niet gekozen om minder mensen en middelen in te zetten op strenge controles en op uitkeringsgerechtigden en het voeren van rechtszaken? Waarom zet het college niet in op regelarme bijstand, dus zo min mogelijk regels die dan ook niet gecontroleerd hoeven te worden? En door minder op inburgering in te zetten, zit deze groep nog verder op achterstand. De integratie komt daardoor verder onder druk te staan, terwijl het al zo moeizaam gaat. Waarom wordt hiervoor gekozen?
Dank u wel. De heer Hebels, D66. Oh, sorry. De heer Kastelein.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik een compliment geven over de manier hoe de zienswijzen en dus de wensen van de Raad in deze begroting zijn verwerkt. Dat was een flinke opgave, maar volgens mij kunnen er veel andere gemeenschappelijke regelingen die we hebben een voorbeeld aan nemen. Dan mijn vraag, voorzitter. Zoals gezegd, er worden best flink ingrepen gedaan. Hoe gaat de wethouder hier vinger aan de pols houden?
Dank u wel. De heer Stel van het PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Inmiddels mogen we constateren dat het Laborijn gelukt is om met een aantal voorstellen te komen waarin zoveel mogelijk de zienswijze van ons is voldaan. Tijdens de beeldvormende raad van 14 maart hebben wij als PvdA toen aan u, wethouder, onder andere de vraag gesteld wat de gevolgen van het verzoberen van de dienstverlening van Laborijn zullen zijn. Zowel menselijk, operationeel als financieel. Op andere domeinen in de sociale keten. Oftewel, het eventueel verplaatsen van vraagstukken. Dit effect wordt ook tijdens een latere bijeenkomst door Laborijn zelf het waterbedeffect genoemd. En ook in de brief van gisteren, ongevraagd advies van de Sociale Raad, lees ik min of meer deze zorgen. Mijn vraag, kan de wethouder ons meenemen in zijn visie, hoe hij ermee wenst om te gaan als de door Laborijn voorgestelde maatregelen inderdaad gevolg hebben dat verminderde kwaliteit in dienstverlening problemen zich inderdaad gaan verplaatsen naar andere plekken in de sociale keten en welke oplossing denkt hij dan? Dank u wel. En ook nog een korte vraag over de meerjarenraming. Dat is een klein stukje citaat, maar het komt er eigenlijk op neer dat er wordt geschreven dat de klantaantallen voor het jaar 2025 nu nog wordt geanticipeerd op het niet door de CPB geraamde groei van het aantal inwoners dat een beroep gaat doen op de bijstandsuitkering. We weten natuurlijk dat het moeilijk is om iets te zeggen over de toekomst. Maar kunt u aangeven hoe u daar als wethouder tegenaan kijkt dat Laborijn bewust een keuze maakt om de schatting van het CPB naar beneden toe te brengen? Dank u wel.
Dat was toch wel een iets langere vraag dan ik dacht. De heer Verhaal, CDA.
Dank u, voorzitter. Ja, leuk van deze plek is dat de vraag al neergelegd is. Dus wij willen graag ook van de eerste vraag van het PvdA en de heer Kastelein antwoord hebben van, we liggen nou een heel mooi plan, wat als scenario's toch anders lopen dan verwacht. Hoe worden wij als raad meegestuurd om toch tijdig te kunnen bijsturen wanneer de situatie dat vraagt. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal de vraag in volgorde ook beantwoorden. De heer Kostelaars die stelde de vraag over de verwachte stijging van mensen in bijstand. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk wel een van de kernpunten op basis waarvan, voorzitter, ook gezegd is dat we maatregelen zullen moeten nemen. Eerder heeft u ook kennis genomen van het feit dat een troeiend aantal inwoners ook afhankelijk is van de dienstverlening van Laborijn. Nou, dat gaat om mensen die toch financieel in de problemen zitten, misschien ook een combinatie van factoren in het sociaal domein speelt. En uiteindelijk zien we dat juist die mensen waar die combinatie speelt, ook dat daar vaak meer ondersteuning nodig is. En soms ook langdurige ondersteuning en dat niet altijd de weg naar werk ook passend is. Dus we moeten eerlijk ook erkennen dat voor een aantal mensen ook na langdurige begeleiding en trajecten blijkt dat de participatiewet die echt wel gericht is op toeleiding naar werk, dat soms ook niet, zeker niet op korte termijn per se haalbaar is. Dus die dienstverlening, die is in die zin uitgebreid. En tenminste uitgebreider nodig, ook voor meer mensen. Als we het hebben, de vraag van de heer Kostelaars over de nieuwe maatregelen om het aantal terug te dringen, dan ziet u hier eigenlijk een aantal nieuwe maatregelen, namelijk we proberen met de jobcoaching ervoor te zorgen dat we daadwerkelijk ook mensen begeleiden. Aan de voorkant proberen we, en dat bestaat natuurlijk het hele preventiepakket in het sociaal domein wel uit, proberen we ervoor te zorgen dat mensen uit die financiële problemen komen. Want financiële problemen kunnen ook gewoon leiden tot het feit dat je niet eens in staat bent om te werken. Nou, gezondheid is een belangrijk aspect, dus de hele preventie van het sociaal domein is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk weer lekkerder in hun vel zitten en die stap richting werk kunnen maken. En we voorkomen natuurlijk het liefste dat mensen überhaupt afhankelijk worden van die participatiewetuitkering. De heer Bosman die stelt wel een terechte vraag. Hè. Als we nu een aantal keuzes maken die op het eerste oog, ik zei dat ook, schuren en wellicht ook voor mensen direct een effect hebben, dan bijvoorbeeld jobcoaching noemde u, dan zullen mensen dat merken. Dat is zo. De afweging die gemaakt is door het bestuur van Labo Rijn, samen vooral ook met de, ja, laten we zeggen, gewoon de mensen van Labo Rijn zelf, de directie zit hier bijvoorbeeld, is gemaakt van ja, als we dat in een bepaalde mate doen, dan proberen we dat effect zo min mogelijk groot te laten zijn. En we hebben echt gekeken naar welke groepen kunnen nu ook misschien zelfs op een goede manier, op een andere manier begeleid worden. Bijvoorbeeld door de werkgever. Op dit moment is jobcoaching, dat is ook echt wel een goede gewoonte, bij de professionals van Labo Rijn belegd, gebeurt ook goed. Maar je ziet dat veel werkgevers ook zeggen, nou, wij kunnen op een gegeven moment, bijvoorbeeld na anderhalf jaar, die jobcoaching ook op een goede manier invullen op die werkplek. Nou, we willen met de werkgevers dat gesprek ook voeren en in die zin ook wat terug naar ja, de normale relatie werkgever-werknemer. Dat kan schuren. En u zegt terecht ook, hoe gaan we in die situatie nou met die personen ook om en is de inzet dan goed? U zegt terecht, regel arme bijstand, waarom zouden we inzetten op het handhaven van de participatiewet? Uiteindelijk is het een geheel aan een bouwwerk natuurlijk. Uiteindelijk kunnen we zeggen hier, nou ja, we zien helemaal van handhaving af en we zien helemaal niet dat het nodig is om ook ja, de rechtsgeldigheid van het aanvragen van een bijstandsuitkering te toetsen. Daar kiest het college niet voor en wij zijn blij dat ook de andere gemeenten in Labo Rijn, waarmee we samenwerken binnen de gemeenschappelijke regeling, zeggen nee, we willen ook aan die voorkant ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op die bijstandsuitkering die uitkering ook krijgt en mensen die er geen recht op hebben die uitkering ook niet krijgen. Dus het is een balans. De focus is vertrouwen in de inwoner. Uitgaan van het feit dat de inwoner het juiste signaal geeft en die inwoner ook op de goede manier helpen.
Een interruptie van de heer Bosman, SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed verhaal. Maar ja, dus ik wil een beetje hopen dat we met zo'n werkgever dat allemaal goed kan oppakken en inderdaad goed kan begeleiden. Maar wij zijn bang, en ik weet niet of u deze dus met vragen deelt niet de mening dat als juist er gaat, nou ja, die mensen wat minder ondersteuning geven op de vloer, dat het op minder ook begeleid in, dat het op lange termijn niet meer gaat kosten. Dus nu proberen we daarop te besparen en op lange termijn, en dat geldt natuurlijk ook voor de uitkering. En ik zeg ook niet dat we helemaal niet moeten controleren hoor. Dat het is niet van zoek allemaal uit. Je kunt ook met steekproefgewijs werken. Je hebt natuurlijk een aantal gradaties daarin. Ik snap ook wel dat het college denkt van nou, dat gaan we niet meer doen. Maar kijk, als je een heel een groot controleapparaat hebt, dat kost ook een hoop geld. Dus weet je kunt ook andere keuzes maken, dat is eigenlijk.
Fajon, en uw microfoon.
Dank u voorzitter. Ja, de heer Bosman heeft gewoon gelijk. Kijk, er zijn verschillende keuzes te maken. En op dit moment ligt er een keuzepalet aan u voor. En dat is best een ingewikkeld gesprek geweest. Er zijn 3 toch uitgebreide sessies voor geweest. En ik weet binnen Labo Rijn nog veel meer. Maar in ieder geval 3 sessies waar ik bij betrokken ben geweest. Om die afweging op een goede manier te maken. En in principe, ik zei u al, is het uitgangspunt dat controleapparaat, zoals u het dan noemt, zo klein mogelijk te maken. Nou ja, daar hebben we ook onze lessen in geleerd in het verleden bij Labo Rijn. En een basisuitgangspunt is dus kijken wat onze inwoners nodig hebben. Dat gaat goed op het moment. U ziet dat ook in de tevredenheidscijfers en in de in het beperkte aantal klachten en problemen dat we tegenkomen. Dat is heel fijn om vast te stellen. Maar u heeft gelijk, het is altijd een balans. En die balans die proberen we op een goede manier met elkaar te vinden, ook met de andere colleges binnen het bestuur van Labo Rijn. En op dit moment hebben wij het idee dat we met de maatregelen die we nemen, bijvoorbeeld ook de maatregel rondom wat meer cliënten vanuit de WSW, bijvoorbeeld bij 1 begeleider. Nou ja, dat zijn maatregelen die natuurlijk in eerste instantie niet zo fijn zijn als je zegt van ja, we hebben een bepaalde omvang aan 10 medewerkers wat je begeleidt binnen die sociale werkvoorziening. En dat zijn ook mensen voor de goede orde die bij werkgevers zitten. Ja, dan denken we, het is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant hebben we ook daadwerkelijk gehoord van de directie van Labo Rijn dat er met de medewerkers gesproken is en bekeken is wat kan wel. Nou ja, dit zijn antwoorden op die vraag eigenlijk. Wat kan wel en hoe kunnen we het op een goede manier verantwoord doen? Ik kan hier niet zeggen dat er geen effecten zijn voor onze inwoners en ook niet dat er geen effecten zijn voor onze andere samenwerkingspartners. Dus voorzitter, de heer Bosman heeft gelijk. Het het is belangrijk om dit hele palet, het hele bouwwerk, zeg maar, wat we op dit moment hebben, om daar ook goede afstemming bijvoorbeeld met buurplein over te hebben en andere partijen, ook andere professionals binnen onze eigen gemeente, bij het Bureau voor Financiële Ondersteuning, buurtplein en ook binnen Labo Rijn zelf. Dat is wel een belangrijk aspect. En een van u, volgens mij was het de heer Kastelein, vroeg terecht ook, hoe houdt u vinger aan de pols? Dat is een belangrijk aandachtspunt ook in dit geheel. Hè? Als college hebben we, vinden wij ook die verantwoordelijkheid. Hoe hebben de maatregelen ook daadwerkelijk een effect? Dat is aan de ene kant interessant om dat financieel te volgen, omdat het ook financieel effect zou moeten hebben, gezien de zienswijze van uw raad. Maar dat is niet het belangrijkste middel. We willen eigenlijk over het belangrijkste doel. Het belangrijkste doel is natuurlijk om te zien wat het effect is op onze inwoners. En als het effecten heeft die wij helemaal niet voorzien hebben of heel negatief uitpakken, dan zullen we daar ook weer op moeten bijsturen. Even zien, ik had nog één vraag van de heer Bosma volgens mij staan. Ja, nee, volgens mij heb ik daar genoeg, ben ik genoeg op ingegaan, hè?
Oh, het
sorry voor
het. Meneer Bosma, ja, maar ja, SP.
Ja, ik had ook nog een vraag over de inburgering. En die valt misschien wel een beetje onder hetzelfde noemer. Maar misschien daar, als de wethouder daar toch iets dieper op in wil gaan, zou ik wel fijn vinden.
Wat van jou?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Bosma, terecht inderdaad, ik heb het hier ook staan. Maar eigenlijk moet u goed zien dat het inderdaad een deel van de verzobering van inburgering betreft, maar het betreft een hele kleine groep. Dat betreft gezinsmigranten. En gezinsmigranten, dat zijn voor uw beeld de mensen die vanwege vaak een partner hier naar Nederland komen. Dus die hebben vaak een Nederlandse partner, iemand vanuit het buitenland die hier komt wonen. En we hebben gezien ook in heel veel gevallen dat dat gebeurt, bijvoorbeeld in onze gemeente, dat mensen een netwerk hebben. Dus die partner die in Nederland een netwerk heeft, misschien de familie van die partner die in Nederland een netwerk heeft. En je ziet dat eigenlijk voor al die gezinsmigranten geldt dat het verantwoord is om daar de inburgeringsactiviteiten veel minder in te zetten dan we dat tot dit moment deden. Omdat die mensen zich over het algemeen, puur alleen die gezinsmigranten waar we deze maatregelen dus voor treffen, dat die zich ook op een hele goede manier kunnen redden. Blijft altijd maatwerk bestaan? Is er een vraag van zo'n gezinsmigrant? Is het dan helemaal niet mogelijk om bij Labo Rijn die vraag te stellen of bij de gemeente aan te kloppen? Dat is ook niet waar. Maar uiteindelijk ga je uit van een basisdienstverlening voor alle gezinsmigranten. Daarvan hebben we gezegd, vind verantwoord om dat wat te versoberen.
De heer Bosman, SP.
Ja, is het juist niet dat de algemene integratie wat moeizaam is verlopen, dat ook juist gezinsmigranten binnenkomen binnen het systeem en binnen het systeem blijven, dus binnen de bubbel van hun eigen familie of vrienden blijven, dat ze juist die weg naar buiten wat minder vinden en dat juist die inburgering dan juist heel belangrijk is. Want dan krijg je nu situaties, bijvoorbeeld nu dat je Turkse mensen tegenkomt, vrouwen vaak, die al 30 jaar in Nederland zijn en die nog 3 woorden Nederlands praten.
Portfolio?
Ja, voorzitter, voor de goede orde, we hebben het niet hier over de nareizigers. Dus op het moment dat het zo is dat hier bijvoorbeeld een jongere vluchteling komt en nareizigers nareizen, dan heeft u heel vaak inderdaad gelijk. Dan is het juist voor die groep ontzettend belangrijk. Dan zouden we ervan uit kunnen gaan dat bijvoorbeeld die mensen ook al hun zoon hier hebben of zo. En dan dat gezin weer herenigd wordt. Maar we hebben het niet over de gezinshereniging. We hebben het hier echt over gezinsmigranten. En daar verstaan we echt die groep onder waar ik het net over had. Mevrouw die hier woont, verliefd wordt op iemand in Duitsland en uiteindelijk komt de persoon uit Duitsland hier naartoe, daar zouden we normaal gesproken een inburgeringstraject op zetten en we zien heel vaak dat in dat geval eigenlijk dat inburgeringstraject ook niet op die manier nodig is. Dus voor de nareizigers blijft het reguliere inburgeringsprogramma gewoon intact. Volgens mij heb ik de vraag van de heer Kastelein behandeld en heb ik nog, voorzitter, vragen van de heer Stelstaan. 2 vragen. En terecht is, en dat sluit in die zin ook wel aan bij de vraag van de heer Kastelein, terecht gaat het hier om financiële effecten. En u zegt terecht ook, wat zijn de menselijke, de operationele effecten als we kijken naar de gevolgen van de 5 besparingsmogelijkheden die hier aan u worden voorgesteld. En heeft dat niet een waterbedeffect? Nou, ik zei net al, we kunnen als college niet helemaal uitsluiten dat dat dit tot een extra vraag af en toe kan leiden, bijvoorbeeld bij Bureau Financiële Ondersteuning of bij Buurtplein. Het is wel zo dat we op dit moment inschatten dat dat effect relatief beperkt is, maar we zullen dat de komende tijd ook moeten zien. Want we kunnen van een aantal zaken, neem bijvoorbeeld het verminderen van die intensiteit of het bijvoorbeeld het wat minder intensief begeleiden van mensen die al langer in de uitkering zitten, minder intensief begeleiden naar werk, bijvoorbeeld mensen die meer dan 8 jaar in de uitkering zitten. Daarvan zou je de vraag kunnen stellen, hoe effectief is het nog als we dat al jarenlang gedaan hebben, om die mensen nog steeds intensief naar werk te begeleiden? Dan speelt daar inderdaad de vraag, wat gebeurt er dan met die mensen? Dus u noemt dat het waterbedeffect, terecht wellicht. Maar dan is het de vraag om bijvoorbeeld in afstemming met andere partijen die wij in het hele maatschappelijke veld in Doetinchem hebben, om bijvoorbeeld naar zinvolle daginvulling te kijken en op een andere manier te kijken hoe we dat kunnen invullen. De heer Stel heeft gelijk, voorzitter. Het is niet een vrijbrief van laten we die mensen dan maar los en laten we maar kijken. Maar dat waterbedeffect kun je dus ook positief zien. We hebben in Doetinchem een netwerk om dan in menselijk oogpunt, maar ook in financieel oogpunt. En operationeel gaat het ook over de overleggen tussen de professionals om het een en ander voor mensen op te lossen. Want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om.
Een interruptie van de heer Stel, PvdA.
Ja, dank u, voorzitter. U gaf net ook al even aan dat er wellicht momenten zijn om het beleid wat bij te sturen. En daar hint u op dit moment eigenlijk ook al een beetje op. Maar wat zijn voor u de natuurlijke momenten waarop u dat gaat doen? Want ik zou me daar van alles bij kunnen voorstellen. U wellicht ook.
Wat van jou?
Ja, dank u, voorzitter. De meest logische momenten zijn natuurlijk met de nieuwe wetgemeenschappelijke regeling in afstemming, in dit soort afstemming. Ja, dus u heeft een belangrijke rol als gemeenteraad. Ook voor ons is het van belang om jaarlijks ook in die cyclus u steeds om een zienswijze te vragen. En we zullen nadrukkelijk deze maatregelen volgen, ook de financiële effecten volgen. Het kan ook immers zo zijn dat we in de komende tijd juist specifiek op het gebied van de sociale ontwikkelbedrijven bijvoorbeeld voordelen zien. Dan zullen we ook met u natuurlijk weer in gesprek gaan over hoe kan die financiële ontwikkeling ook weer bijdragen aan de doelen die we met elkaar hebben binnen Laborijn. Dus de geëigende momenten zijn eigenlijk wel de momenten die in de gemeenschappelijke regeling ook voor het samenspel tussen uw raad en het college en het bestuur van Laborijn zijn. Dus u kunt ervan uitgaan dat ook steeds in de stukken van Laborijn gevolgd wordt hoe het met deze maatregelen gaat, maar ook welke nieuwe voorstellen er op dat vlak zijn. Voorzitter, volgens mij staat er nog één vraag van de heer Stel open. En dat betreft de CPB-raming. En ik moet u het antwoord daar even op schuldig blijven. Omdat de vraag hij is enigszins technisch van aard. Maar ik wil heel graag u een schriftelijk antwoord geven op die vraag. Want anders dan ga ik hier wat gissen. En het lijkt mij goed om zorgvuldig een antwoord te geven. Dus als u mij toestaat, voorzitter, zou ik dat graag schriftelijk willen doen.
Dat doe ik, portefeuillehouder. Want ik had gemist dat het ook zeker een beetje technisch was. Is alles naar wens beantwoord?
Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen of ben ik al over mijn tijd?
Anders is het een soort tweede ronde, maar dan inventariseer ik even of er nog meer fracties zijn. Niemand anders? Nee, de heer Stel, PvdA.
Ik heb u, dank u voorzitter, ik heb u goed gehoord, wethouder. Maar vindt u eigenlijk niet dat het veel beter zou zijn als we wat extra middelen zouden gaan vrijmaken voor Laborijn en daarmee veel leed, onzekerheid en ongelijkheid bij de inwoners weten te voorkomen en misschien zelfs op termijn goedkoper uit zijn? Dank u wel.
Ik zie de heer Hewels, D66, ook met een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dan heb ik een vraag. De heer Stel, we hebben als raad een zienswijze ingediend, Laborijn. Daar is een goed antwoord op gegeven en nou wil u dat weer uit de lucht halen. Dat snap ik dus niet.
De heer Stel, u mag daarop antwoorden.
Meneer Hebels, ik begrijp uw vraag niet helemaal.
Meneer Hebels?
Mijn vraag is erop gericht dat we hebben een zienswijze ingediend via het college bij Laborijn. Zo van verzin een scenario om de kosten te drukken. Dat hebben ze goed gedaan. Complimenten daarvoor. En nou stelt u eigenlijk een vraag om dat weer terug te draaien.
De heer Stel, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Hebels. Ik begrijp nu uw vraag. Het is meer een een kwestie van een soort van analyse die je zou kunnen maken op basis van de problemen die zich kunnen voordoen in de toekomst. Dus op dit moment sta ik achter de zienswijze en ook de voorstellen die Laborijn heeft gedaan. Maar het is eigenlijk meer een soort van suggestie die ik in zijn algemeenheid maak. Maar misschien niet terecht in deze beeldvormerderaad. Maar dank u wel.
Ik ben de portefeuillehouder hier nog. Ja, de portefeuillehouder.
Ja, dank u voorzitter. Volgens mij is alles hier toegestaan in deze beeldvormende raad. En het is ook misschien wel enigszins logisch dat u politiek daarover van gedachten kunt verschillen. Dus ik had op zich ook best deze vraag en discussie verwacht. Aan de andere kant, als u mij vraagt en het college vraagt, voorzitter, hoe wij kijken naar deze maatregelen en het pakket aan voorstellen dat voor ligt. En eigenlijk ook de gedegen begroting, zoals Laborijn die aan u en ons voorlegt, dan zien wij geen problemen op termijn. Dus als u zegt van we verwachten problemen, zouden we het niet beter anders kunnen doen, dan is het college het niet met u eens. Het college ziet dat hier een goed doordachte begroting ligt, met maatregelen die wat schuren, die we goed gaan volgen. Uiteindelijk hopen wij en verwachten we ook dat de effecten op onze inwoners meevallen en dat ze helemaal niet gemerkt zullen worden. Dat heb ik ook zeker niet gezegd. Dus dat kan ook niet als we bezuinigen. Dan zullen we, en wat scherp aan de wind varen om het zo te zeggen, dan zullen inwoners dat wat merken. Maar we denken dat het heel verantwoord is en dat we geen problemen verwachten. Dus dat wil ik hier nog wel gezegd hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is, denk ik, zijn er vragen gesteld. Is het beeld compleet? Ja. En wie is er voor een bespreekstuk? Oké, en de rest voor een hamerstuk? Oké, dan wordt het een hamerstuk. En dan weet de heer Bosman wel hoe hij het eventueel een bespreekstuk kan maken. Dan gaan we nu even wisselen voor het laatste agendapunt. Ja, dan gaan we verder met het laatste agendapunt voor deze sessie. Dat is mededeling aanpassing oversteek Beelden Dijkstraat, wethouder Stijntjes. Daar zit geen ondersteuning bij, zie ik. En hij mag misschien voor zijn treurnis geen pitch houden. Dat zal hij wel jammer vinden, want dit is een mededeling. En de heer Zaaien van gemeentelijk belangen Doetinchem had het op de agenda gezet. Dus die mag als eerste vragen stellen en dan ga ik daarna inventariseren of er nog andere fracties zijn die vragen willen stellen. De heer Zaaien.
Dank u wel, voorzitter. We hebben allemaal kennis genomen van deze raadsmededeling over hoe het gevaarlijke kruispunt aan de Beeldendijkstraat aangepast gaat worden. Daar hebben wij schriftelijk vragen over gesteld, die zijn netjes beantwoord. Maar daar waren we nog, ja, met de beantwoording die is zoals die is, maar met de plannen zijn wij nog niet helemaal gelukkig. Want de wethouder en de ambtelijke ondersteuning geeft aan dat op het middenterrein waar de slinger gemaakt moet worden, daar komt een hek omheen te staan, waar dus de snelheid eruit gehaald wordt. Alleen voor het opkomende verkeer, dus vanaf de zijkanten, worden geen snelheidsbeperkende maatregelen. Daar komt geen hek te staan of zo. Dus je kan gewoon met je fatbike met 30 km per uur zo die weg overknallen. En dat is in onze ogen nog steeds een onveilige situatie. Ik ben benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt. En daarbij ook de voetgangersoversteek. Die is nu wel rechtdoor. Dus hoe gaat de wethouder voorkomen dat de fietsers niet de voetgangersoversteek gaan gebruiken om zo in één keer de weg over te chasen en niet de slinger te gebruiken?
Dank u wel. Dan ga ik even kijken of er nog andere fracties zijn Ja, ik zie een aantal vingers. De heer Verhaal, CDA.
Dank u, voorzitter. Nou, ik wil eigenlijk mijn vraag aan meneer Zaaien stellen. Van, er is een oplossing gevonden. Nou, er is een participatieproject af en af gegaan. Wat natuurlijk een mooi uithangbord voor jullie partij natuurlijk is. Hebben ze hier een extern bureau mee bezig geweest? Wij hebben een verkeersdeskundige hier in huis. Vindt u het een taak van de raad om hier inhoudelijk wat van te gaan vinden en inhoudelijk een beoordeling over te gaan geven? Dank u, voorzitter.
Ja, de heer Zaaien.
Nou, in die zin willen wij allemaal een veilige situatie creëren. En wat ik nog weet van de allereerste variant, die toen geplaatst is, daar heeft ook diverse organisaties naar gekeken, zelfs Veilig Verkeer Nederland. En die hebben toen gezegd, dit is de veiligste oplossing die er is. En plotsklap elke maand was er wel een ongeluk. Dus ja, we gaan hiermee wel een beetje op de uitvoering zitten. Dat ben ik met u eens. Dat is niet aan ons. Alleen ik wil een veilige situatie creëren op dat kruispunt. En dat is alles wat ik vraag.
Dank u wel. Even kijken, meneer Hebels. Ja, meneer Hebels, PvdA. Sorry, de heer Stel, PvdA. Excuus.
Ik zou weglopen.
Ik hoop niet. Nee, boos op elkaar. Nee. Dank u, voorzitter. Ja, ik ga dan ook maar even iets over zeggen. Door uw voorstelde variant lijkt ons om de beschreven reden een goede aanpassing. Maar wij willen graag van u weten, omdat het toch aan de orde komt. Bent u ook van plan om eventueel andere locaties waar relatief veel ongelukken plaatsvinden, bijvoorbeeld kruising aan de energieweg, ook te gaan prioriteren ten opzichte van het mobiliteitsplan dat u hebt aangegeven? En zijn er overwegingen om dat wel of niet te gaan doen? Wat zijn uw overwegingen daartoe? Dank u.
Dank u wel. Even kijken. De heer Bosman, SP.
Ja, nou ja, ik had meer een suggestie van. Want als ik dan denk aan de situatie daar bij oude BNB-Gruis Bloemenkamp, met die dingen in het midden, en waar de fietsers geen voorrang hebben, is dat geen veiligere optie? Of zit ik er dan helemaal naast? Dat is volgens mij een beetje waar we dan op doelen. Ik had de bediening bij me, maar ik zie de zucht, maar het is toch een beetje een ja, wij willen ook graag een hele veilige situatie. En ja, misschien toch om mee te nemen.
Nou, het is altijd heel fijn dat u meedenkt, meneer Bosman. Meneer Hendricks.
Dankjewel, voorzitter. Ik ga als eerste even de complimenten voor dit plan geven. Ik heb natuurlijk ook met de ambtenaar in het verleden al gezeten over dit plan, om samen te kijken naar dit plan. Ik ben eigenlijk blij dat de fietsers uit de voorrangssituatie worden gehaald. En dat hier een hele mooie kijkgedrag in zit, waar je een mooi moment hebt van kijken. Ik heb wel een vraag daarop aansluitend, want we gaan nu dit stuk aanpassen. Kun je een klein beetje in de planning meegeven wanneer we de rest van de baan mee gaan aanpassen? Klein vooruitzichtje.
De portefeuillehouder.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, de heer Bosma zag mijn zucht al. Want dat kan toch niet de bedoeling zijn, en dat is dan ook maar gelijk naar de heer Zaaier ook toe, dat op het moment dat wij keurig invulling geven aan zo'n reconstructie zoals volgens mij ook u dat graag ziet, hè, daar hebben wij dus nadrukkelijk een klankbordgroep bij gehad, en daarin is opgenomen de buurtvereniging, de politie, de fietsersbond, de omliggende scholen, daaraan hebben wij dan gekoppeld een deskundig adviesbureau die de wensen inventariseert en de uitkomsten daarvan toetst of dat ook functioneel is, dan heb ik persoonlijk ook van allerlei meningen over hoe het misschien wel zou kunnen. Maar volgens mij moet u ook daar niet naar vragen en moet u uw eigen mening ook ondergeschikt maken aan wat deskundigen hier dan op deze manier van maken. Kijk, u vraagt mijn mening over uw oplossingen. Ik stel mij dan gewoon op het standpunt namens het college dat wij het heel zorgvuldig gedaan hebben en op deze manier dus invulling geven aan die kruising. Om daar dan vervolgens op deze manier kritiek op te hebben, vind ik wat bijzonder. En in antwoord op wat de heer Stel aangeeft, van gaat u nu meer prioriteren op die manier? U heeft de aankondiging gezien in de perspectiefnota van investeringen die het college voornemens is te doen. Dat betreft dus de ringstructuur waarover al besloten is om ook daar deskundig onderzoek te laten doen. Hè? Niet te kiezen voor rotonde eruit, verkeerslichten erin. Op basis van onderbuik, maar om daar gewoon een goed, degelijk, deskundig onderzoek te laten doen om te kijken wat de beste oplossingen zijn. En in de perspectiefnota heeft u kunnen zien dat wij daarvoor ook alvast middelen ter beschikking willen hebben om dat ook aan te pakken. Dus het korte antwoord op, bent u van plan om meer plekken te prioriteren waar verkeersveiligheid een issue is? Volgens mij is dan het antwoord ja, want die zitten nadrukkelijk daarin. En het doorkijkje naar het aanpakken van de gehele Bilde Dijkstraat. Ik moet u het tijdspad schuldig blijven. Maar hij gaat ook nog wel weer een opgave opleveren. Hè, want financieel was deze oversteek ook een stuk duurder dan we gehoopt hadden. En daar zit ook een deel van het budget van de aanpassing Wilde Dijkstraat zelf in. Het is nu wel zo dat deze aanpassing ook past in het GOW, het gebiedsontsluitingsweg 30, de nieuwe wegcategorie die deze weg ook in het nieuwe mobiliteitsplan heeft gekregen. Dus hij is wel daarmee ook gelijk toekomstbestendig. Maar het exacte tijdspad, ik zou voor u de planning na kunnen kijken en dan kan ik globaal wel aangeven wanneer die aan de beurt is. Zover in eerste instantie, maar voorzitter.
Dank u wel. Ja, in mijn beleving heeft u ook alles beantwoord. Ik ga kijken of er nog vragen zijn. Daar is het niet. En het is een mededeling, dus hij gaat ook niet verder naar de raad. En ja, dan sluit ik hier bij de vergadering. En wens ik allemaal nog een fijne avond. En er is vandaag nog een hele leuke sessie 2A in de raadzaal.